Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar uit Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Mocht deze psalm ook de tolk van uw hart en van jullie hart vanmorgen mogen zijn. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. We zingen in aansluiting erop uit Psalm 119, het 82e vers. Ik haat bedrog en valsheid van gemoed. Ik heb in mijn hart een gruwel van die zonden. Bemin uw wet die mijn ziel behoedt. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Dat zal vanmorgen zijn uit het Oude Testament, uit de evangelist van het Oude Testament, de verkondiger van de adventsboodschap, de profeet Jesaja. En daarvan het 7e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Stellen we ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. We zingen in aansluiting erop uit Psalm 119, vers 82. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Jesaja 7, de versen 1 tot en met 16.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Amen.
lezen Jesaja 7 vanaf vers 1 tot en met vers 16. Het geschiedde nu in de dagen van Achas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem ten oorlog tegen haar. Maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Als men het huis Davids boodschapte zeggende, de Syriërs rusten op Efraïm, zo bewoog zich zijn hart en het hart zijns volks, gelijk de bomen des wouds bewogen worden van de wind. En de Heere zeide tot Jesaja, ga nu uit, Achas tegemoet, gij en uw zoon Scheherjashub, aan het einde van de watergang des opperste vijvers, aan den hoge weg van het veld des voors, en zeg tot hem, wacht u en zijt gerust, vrees niet en uw hart worden niet week vanwege die twee staarten deze rokende vuurbranden, vanwege de ontsteking des torens van Rezin en des Syriërs en van de zoon van Remalia. Omdat de Syrië kwaad tegen u beraadslaag heeft met Efraïm en de zoon van Remalia zeggende, laat ons optrekken tegen Juda en haar verdriet aandoen en haar onder ons delen. En de zoon van Tabeel koning maken in het midden van haar. Aldus zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn en Rezin het hoofd van Damascus. En in nog 65 jaar zal Efraïm verbroken worden, dat het geen volk zij. Ondertussen zal Samaria Efraïms hoofd zijn en de zoon van Ramalia het hoofd van Samaria. Indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden. En de Heere voer voor te spreken tot Achas, zeggende, eis u een teken van den Heere uw God, eis beneden in de diepte of eis bovenuit de hoogten. Doch Achas zeide, ik zal het niet eisen en ik zal den Heere niet verzoeken. Toen zeide hij, hoort gij lieden nu, gij huis Davids, is het u lieden te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Boter en honing zal hij eten, totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk, eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land waarover gij verdrietig zijt, verlaten zijn van zijn twee koningen. Tot zover de schriftlezing.
Lieve gemeente, zoeken wij nu eerst samen voor alle dingen het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed en wil het evangelisatiewerk van harte bij de Heren aanbevelen. Zoeken Gods aangezicht in gebed. Heren, almachtige koning, gij die zij de gans anderen, de volmaakt heilige, vervul ons hart met diepe eerbied wanneer wij vanmorgen tot u in het gebed komen. En dan bidden wij u maar één ding. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder, dat die ons leiden in de verkondiging van het woord. Dat u ons leiden wil bij het overdenken en uitleggen van de heilige schrift. Want wie is tot deze dingen bekwaam? Niemand. Uw knecht in het bijzonder niet, Heere. En daarom geef ook dat er in de gemeente gebeden mag worden, ook onder de prediking, voor de opening van mijn mond. Opdat hetgeen overdacht is, verkondigd mag worden, naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Dat we zo verkondigers mogen zijn van die zeer blijde boodschap, Immanuel, God met ons. Heere, laat dat woord toch eens bezetten het hart van een ieder in diepe verwondering en aanbidding. Hij is gekomen, de beloofde Zoon, de Messias. Maar nu is alleen niet gekomen in het vlees, niet alleen geboren in de stal van Bethlehem. Maar hij is aan mij verschenen. Mij die daar zit in de schaduw van de dood. Ik die daar wandel in de duisternis. Hij is tot mij gekomen en heeft gesproken van troost en vrede tot mijn ziel. Heere, mag dat wonder vanmorgen gebeuren. Voor het eerst, maar uw kinderen verlangen er steeds naar. O, schenk ons dat adventverlangen, dat uitzien naar u. Want die u verwachten, Heere, die zullen niet beschaamd worden. Dan zal advent vanmorgen al kerst worden. Dan zullen wij ons verwonderen over dat kind in de kribbe. Dat is niet aan tijd en plaats gebonden, dat wonder. Maar dat wilt u vanmorgen reeds werken. Heere, zoudt gij het willen doen? Ja, gij wilt het. Maar neem onze weerstand weg, Heere. Neem ons ongeloof weg. En dat we vanmorgen mogen horen. Ziet, ik verkondig uw grote blijdschap. Dat u heden vanmorgen in de kerk in Nieuwkoop geboren is. De Zoon Gods. Heere, laat het zo vanmorgen dan maar kerst worden. Laat het zo vanmorgen maar Goede Vrijdag worden. Laat het zo vanmorgen maar Pasen worden. Heere, hij gestorven tot mijn rechtvaardigheid. Heere, zie zo vanmorgen in genade op ons neer. Zegen ons in het luisteren. Laat het woord zijn kracht mogen doen in onze ziel. Heere, wij bidden u dan ook vanmorgen voor het werk van evangelisatie. De folders die zijn uitgedeeld of nog worden uitgedeeld. Als ook zaterdag weer gemeenteleden op de markt uw woord hopen uit te dragen, te verkondigen, te spreken. Zegent u dan dat werk. Dat we toch in afhankelijkheid van u mogen doen. Onderbiddend opzien tot u. Wat zou het toch groot zijn. Als er niet vanmorgen alleen hier in de kerk, maar ook op de markt. Mensen getrokken mogen worden met koorden van uw liefde. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. Gedenk heel de gemeente met al de noden, de zorgen, verdriet, eenzaamheid, pijn en moeite. U kent ons aller leven. Gedenk onze jongeren, Heere, dat ze vanmorgen toch luisteren mogen. We dragen onze catechisanten zo hartelijk aan u op, Heere. U weet dat ze zo vaak, als het maandag weer gevraagd wordt, al vergeten zijn. Wat er zondags gepreekt is. Heere, we dragen ze op. Geef dat ze vanmorgen luisteren mogen naar dat wonder. Maar geef ook dat ze er met hun ouders over mogen doorspreken. Zodat ze het niet meer vergeten zullen. Als u door uw lieve geest dat gebruiken wilt. Tot bekering van hun jonge zielen. Denk onze kinderen. Wil ook bij hen blijven, lieve koning. Dat ze maar jong u mogen vrezen. We dragen ook hen aan u op, die midden in het leven staan. Met al de zorgen die dat mee kan brengen. Over de opvoeding. Over ons werk. Over ons lichaam. Heren, wat kan er veel zijn wat zorgen geeft. Maar mag het vanmorgen eens worden van zorg ontslagen. Luisteren. Naar zijn stem, hem alleen horen, dan valt alles voor een ogenblik weg, Heere. En dan springt de ziel op van blijdschap. Dit is de stem mijns liefste. Heere, we dragen ook onze ouderen aan u op. Er zijn er nog zoveel die onbekeerd zijn. Heere, zoudt ge ze vanmorgen nog eens willen gedenken. Zie nog in gunst en genade op ons neer. Geef en verlaat ze toch niet. Lieve koning, blijf vanmorgen toch bij ons. We bidden het u, om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeenten, gisteravond moest ik spreken in de grote kerk van Gorinchem. En vooraf sprak ik nog een van de koorleden, een goede bekende van me uit de tijd dat we samen nog in Werkendam in de SGP-fractie zaten als raadsleden. Ik zei tegen hem: en hoe gaat het met je? Nou, gaat wel zo, zei hij. Maar ik hoorde een lichte aarzeling in zijn stem. Ik zeg: joh, zijn er zorgen? Toen kijkt hij me even aan. Hij zegt: ja, verschillende van mijn kinderen gaan niet meer naar de kerk. En je zag de tranen branden achter zijn ogen. Wat een diepe smart is dat voor ouders die de Heere vrezen. Als een kind of kinderen hebben die niet meer naar Gods huis gaan. Er zijn er vanmorgen onder ons ook die weten van die smart. Van dat verdriet. Want wat is er erger als je kinderen de Heere de rug toekeren. We hadden daar samen nog even een gesprek over. En dan begrijp je het wel. Die smart. Lieten, we zien dat vanmorgen ook in Gods woord. Dat het niet wil zeggen als je zelf de Heere vreest, dat dan ook je kinderen de Heere vrezen. Integendeel. We zien dat vanmorgen bij koning Jotam. Een man die wandelde in de vrezen des Heeren. Maar zijn zoon, radicaal anders. Zijn zoon Achas deed, zoals we dat wel eens zeggen, alles wat God verbood. Je kunt het lezen in 2 Koningen 16. En Achas deed niet wat recht was in de ogen des Heeren, want hij wandelde in de wegen van de koningen van Israël. Deze vorst uit het geslacht van koning David, hij bevorderde de afgodendienst, de Baaldienst. Hij richtte overal gegoten beelden op, om het volk daarvoor te laten buigen. Hij zelf offerde onder alle groene boom. En dat is een uitdrukking voor allerlei vruchtbaarheidsfeesten, waar het er heel goddeloos en zedeloos aan toeging. En hij neemt het volk daarin mee, want we lezen: ze hadden de Heere, de God hunner vaderen, verlaten. En op een andere plaats schrijft de kroniekenschrijver: Juda overtrad ganszeer tegen de Heere. Wat wordt daar het leven getekend van een volk? In de zonden. En wat is dat? Wel, dat is dat je God verlaat. Dat je met je rug naar God toestaat. En dat je zijn heilige wet overtreedt. En dat is zo aangrijpend. Dat je bestaan vanmorgen is. En dan zou je denken: Heere, kunt u dan nog langer de God van zo'n volk zijn? Dat u verlaat. En dat ganszeer, dat wil zeggen, op alle mogelijke wijze uw heilige wet overtreedt. Wil de Heere dan nog met zo'n volk bemoeienis hebben? En dat is grote wonder van morgen. Dat aan die goddeloze koning Achas en dat afvoererende volk achter de koning aan, dat de Heere aan dat volk nou een adventsboodschap laat verkondigen. Juist op het moment dat het volk het diepst gezonken is, klinkt op het allerheerlijkst de boodschap van Advent. En dat wonder, dat willen we vanmorgen met elkaar gaan overdenken, aan de hand van wat we met elkaar gelezen hebben. Jesaja 7. En daarvan lees ik u alleen nog het 14e vers. En daarvan deze woorden. Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een zoon baren, en zijn naam Immanuel heten. We schrijven bij deze tekstwoorden het adventsteken. We letten op twee gedachten. In de eerste plaats geweigerd. En in de tweede plaats toch gegeven. Het adventsteken door koning Achas geweigerd, maar toch door de Heere gegeven. We gaan er eerst van zingen met elkaar. En wel uit Psalm 40. En daarvan het derde en ook het vierde vers. We willen met elkaar gaan zingen uit Psalm 40. En daarvan het derde en ook het vierde vers. Waar we met elkaar gaan zingen. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Psalm 40, de versen 3 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. De tweede voor de kerk. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Het adventsteken door Agas geweigerd, door God gegeven. Agas, zo zeiden we, was een goddeloze koning. En nu waren er in Juda en ook in Israël wel meer goddeloze koningen. Maar Agas, zo zou je wel mogen zeggen, gemeente, is de meest goddeloze koning die ooit geleefd heeft in Israël. Want bij alles wat we al van hem gezegd hebben, schrijft de kroniekenschrijver het volgende. Ja, hij deed ook zijn zoon door het vuur gaan naar de gruwelen der heidenen. En verderop wordt zelfs gesproken van meerdere zonen. En hij brandde zijn zonen in het vuur naar de gruwelen der heidenen. Deze koning offerde dus zijn eigen kinderen aan de Moloch. Een gruwelijke zonde waar de Heere ook zo uitdrukkelijk voor gewaarschuwd heeft, reeds in het boek Leviticus. Dat kunnen we lezen. En van uw kinderen zult gij ze niet geven aan de Moloch om door het vuur te doen gaan. En de naam van uw God zult gij niet ontheiligen. Ik ben de Heere. En daarom, vanwege het verschrikkelijke karakter van die zonden, heeft de Heere er ook direct een straf bij gegeven. Die zijn kinderen aan de Moloch gegeven zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. Het volk des lands zal hem met stenen stenigen. Direct moest zo'n gruwelijke zonden uitgeroeid worden. Maar nu gaat de koning zelfs voor in zulke goddeloze, heidense praktijken, onvoorstelbaar, om je kinderen te offeren aan de Moloch in het dal van de zonen van Himmon. Zo kunnen we lezen. Hoe dat precies gegaan is, weten we niet. Zelf ben ik opgevoed, om het zo eens te mogen zeggen, bij de kinderbijbel van Vreugdehil. Prachtig, bewogen en teer is die kinderbijbel. En ik weet nog uit mijn kinderjaren dat hij het als volgt schilderde. Dat het beeld van de Moloch, dat was een staand koperen beeld, maar van binnen was het hol. Een beeld van God af die met twee armen stond om gaven te ontvangen, zo. En dat beeld werd dan van binnen opgestookt met hout en kolen, zodat het koper rood gloeiend werd. En dan, het moment dat de priesters begonnen te trommelen, luid trommelen, u begrijpt wel waarom, omdat als dan een vader kwam en zijn jongen dan legde in die groot gloeiende armen van die Moloch, dat natuurlijk het gegil van het kind niet gehoord zou worden als het daar levend in de armen van Moloch verbrand werd. U kunt het je niet voorstellen hoe groot de macht van de duivel is. En hoe goddeloos het hart van een mens is. Om het grote geschenk van God, van het huwelijk, zijn kinderen te offeren aan de duivel. En het is de dichter van Psalm 106 die over deze zonden een psalm gedicht heeft. En luister maar wat hij schrijft. En zij hebben onschuldig bloed vergoten, het bloed hunner zonen en hunner dochteren. die zij de afgoden van Canaan hebben opgeofferd, zodat het land door deze bloedschulden is ontheiligd. En als je dan de berijming van deze psalm leest, dan komt het heel indringend binnen. Men zag hen zelfs, door drift verblind, hun dierbaar kroost, hoe teer bemind, den duivelen ten offer brengen. Men zag hen trouweloos en verwoed, op Canaans vloekaltaren plengen, der kinderen onschuldig bloed. Kan dat echt, heren? Kun je zo diep gevallen zijn? Ja, dat kan. En gemeente, zo diep zijn wij allemaal gevallen. Er is niemand hier beter dan Agas. En alles wat we niet slechter doen dan Agas, is alleen weerhoudende genade. Kan de Heere dat dan toelaten? Kan de Heere dat dan toezien? Mijn geliefde gemeente, dat kan niet. En daarom zie je ook dat de dichter in Psalm 106 het schrijft: dies is de toren des Heeren ontstoken tegen zijn volk, en heeft hij een gruwel gehad aan zijn erfdeel. En hij gaf hen over in de handen der heidenen, en hun haters heerst over hen, en zij zijn vernederd geworden onder hun hand. We luisteren weer even naar de berijmde psalm. Dit alles spoorde God tot wraak, zijn volk, zijn erf, zijn hoogst vermaak, werd nu een gruwel in zijn ogen. Hij gaf het in der heidenen macht, waardoor zij zonder mededogen in slaafse ketenen werden gebracht. Lieve gemeente, die werkelijkheid heeft ook koning Agas mee moeten maken. Want we lezen het: daarom, om die gruwelijke zonde, gaf hem de Heere, zijn God, over in de hand des konings van Syrië, dat zij hem sloegen en van hem gevankelijk wegvoerden een grote menigte. De Heere komt dus met zijn wraak over die zonden. Gemeente, de Heer is geen ledig toeschouwer. Hij grijpt in. En hij komt met zijn straf. En wat aangrijpend. Daar komt de koning van Syrië. En hij voert heel wat mensen mee in ballingschap en slavernij. Je kunt alleen al denken aan dat slavinnetje van generaal Naaman. Dan weet je wat de gevolgen zijn. Weggevoerd in slavernij. Maar. De koning, ondanks deze straf van de Heere, komt niet tot inkeer. En ook al roept hij tot zijn goden, ze helpen hem niet. Maar hij blijft ze toch aanbidden. Hoe dwaas. En dan komt de Heere opnieuw met zijn straf. En nu komt de koning Peka, de koning van het tienstammenrijk. En ook hij komt. En ook weer nu blijkt dat de Baals Agas niet kunnen helpen, want er worden 120.000 strijdbare mannen verslagen. Moet eens denken, wat een rouw in die gezinnen daar in Juda. 120.000 vaders overleden. Wat een smart in die gezinnen. En dan 200.000 vrouwen en kinderen worden gevankelijk weggevoerd. Nou, dan weet je wel wat er met die vrouwen gebeurt, hè. Daar hoef ik niks over te zeggen. Je hoeft alleen maar te denken aan ISIS. Dan weet je genoeg wat er met vrouwen en kinderen gebeurt. En ook zelfs zijn eigen zoon sterft op het slagveld. Wat een kastijding van de Heer. Vanwege die gruwelijke zonden. Maar. Hier geldt werkelijk geslagen. Hard gekastijd. Maar geen pijn gevoeld. Liefde gemeente. Wat laat het toch zien hoe hard een mens is. Niet alleen in de diepte van zijn zondeval. Maar ook als God hem tegenkomt. Om hem te kastijden. Om hem tot wederkeer te brengen. Maar hij luistert niet. Wat aangrijpend. Ik zie die jonge vader nog. In Vianen voor me. Toen ik hem in het ziekenhuis opzocht. En zijn zoontje net overleden was. Onder tranen zei hij het. Dominee. 2 jaar geleden is mijn broer overleden. En ik heb de roepstem niet ter harte genomen. 26 jaar. En nu mijn zoontje. Wat een roepstem. Liefde gemeente, u hebt ook in uw leven roepstemmen gehoord. In de prediking. Maar ook in je persoonlijke leven. Ernstige roepstemmen. We hebben er afgelopen maandag nog met de catechisanten over gehad. Jullie weten het nog wel. Een oom in de kracht van het leven weggenomen. Wat een roepstem. Wat een indringende roepstem. Waar gaan we eraan voorbij? Koning Achas gaat eraan voorbij. En dan komt de Heer voor de 3e maal. En nu lijkt het hopeloos. Want nu komt er zo'n overmachtige vijand. We hebben het gelezen aan het begin van hoofdstuk 7. Want nu komen er 2. Nu komt niet alleen Peka, de koning van Israël. Maar nu komt ook Rezin, de koning van Syrië. En samen trekken zij op om nu uiteindelijk Juda van de kaart te vegen. Koningshuis van David uit te roeien. En het land onder zich te verdelen. En Tabeel als een vazal koning te maken. Samen trekken ze op om Achas een lesje te leren. Want Achas wil niet samen met hen strijden tegen de koning van Assyrië. En daarom zullen ze hem wel even vernederen, omdat hij met hen niet mee wil doen. En dan lees het ook, dat als die overmachtige vijand aankomt, er staat, en zijn hart bewoog zich. Dat is het hart van koning Achas, en het hart van zijn volk, gelijk de bomen des wouds, worden bewogen van de wind. Een beeld van de grote benauwdheid. De grote vrees. Nu is het met ons koningshuis. Nu is het met ons gedaan. En wat gaat er nou gebeuren? Als die 2 volken aanstormen, dan gaan er 2 dingen gebeuren. Koning Achas gaat wat doen. En God gaat wat doen. Wat gaat koning Achas doen? Wel, hij gaat een list verzinnen. Want hij wil maar niet naar God toe. Nee, dat wil ik niet, buigen voor God. Ik wil niet mijn zonde belijden en wederkeren tot God. En smeken of hij, net als in de dagen van mijn vader David, in de dagen van mijn vader Jozef had, in de dagen van mijn vader Jotham, dat God ons zal verlossen uit des vijands hand. Nee, dat zal ik niet doen. Wat doet hij dan wel? Achas zond bode naar Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië, zeggende: ik ben uw knecht en uw zoon, kom op, verlos mij uit de hand van de koning van Syrië en de koning van Israël, die zich tegen mij opmaken. Hij gaat zich vrijwillig uitleveren aan de vijand van God, de vrede koning van Assyrië. En hij gaat geschenken brengen, en wat geeft hij? Het goud en het zilver uit de tempel, de bezittingen van God, geeft hij aan de aartsvijand van de Heere, de goddeloze koning van Assyrië. Vrijwillig vernedert hij zich, want één ding is duidelijk: nooit, nooit zal ik mij overgeven in de genadige hand van de Heere. Voel je het? De hoogmoed, het niet willen buigen, je blijven verzetten tegen de Heer. En dan gaat de Heer ook spreken. En als je alles overdenkt, gemeente, dan kan er geen andere reactie van de Heere verwacht worden in het licht van zijn heiligheid en van zijn rechtvaardigheid. Dat hij een vloek uitspreekt over Achas en zijn volk. Dat God afscheid neemt van dat volk en het overgeeft naar zijn rechtvaardig oordeel in de handen van Rezin en Remalia. Immers, niets anders had dat volk verdiend. Maar hoe wonderlijk, hoe onbegrijpelijk. Want wat zien wij? De Heere gaat spreken tot zijn knecht Jesaja. En hij zegt: jij moet met je koning, met je zoon naar de koning gaan. Je zult hem treffen buiten de stad, op het veld des volks. Daar zul je hem ontmoeten. En neem je jongen mee. Je jongen. En jullie hebben het wel meegelezen, kinderen, denk ik. Die jongen heeft een wonderlijke naam: Schearjaschub. Die jongen moet je meenemen. Waarom moet hij nou die jongen meenemen? Wel, om als je hem straks aan de koning voorstelt en zegt: koning, dit is mijn jongen. En de koning zal vragen: hoe heet hij? Dan zal Jesaja zeggen: Schearjaschub. Dat wil zeggen: een rest keert terug. Daarin ligt al een troostrijke boodschap. Dat de Heer zijn volk niet zal begeven en verlaten. En dat er ondanks al de oordelen een rest zal overblijven naar zijn trouwverbond. Maar het tweede: een boodschap van troost en van vrede. Vrees niet, zijt gerust. Uw hart wordt niet ontroerd vanwege die twee staarten, deze rokende vuurbranden. Het zal niet bestaan, het zal niet geschieden. Verachtelijk spreekt de Heer over die twee vijanden, Rezin en Peka. Hij noemt als het ware niet eens hun namen, maar het zijn twee stukken hout die opbranden, waar je helemaal niet bevreesd voor hoeft te zijn. Meiden, dat is toch een onbegrijpelijke boodschap van Gods trouw en van zijn genade aan zo'n goddeloze koning, aan de meest goddeloze koning, die het verdient dat hij geen dag langer zou leven. En dat het vonnis van steniging zou plaatsvinden. God zegt tegen die koning: vrees niet. En zo wil de Heer hem door zijn barmhartigheid en goede tierenheid bewegen tot bekering. En nou moet je eens opletten, gemeente. Het is natuurlijk zo'n groot wonder. Een niet te begrijpen wonder. En wat zegt de Heer dan? Ik kan begrijpen, Agas, dat je het niet kan geloven. Daarom, indien gij niet gelooft, zekerlijk, ik zal u een teken geven. Geloof mij. Maar indien je me niet gelooft, Agas, dan zal ik het niet doen. Maar de Heere wil hem bewegen tot geloof. Dat wil de Heere steeds, gemeente. Horen dat de afgelopen weken in de Dordtse leer, dat God niets liever wil dan dat u hem gelooft. En daarom, eis van mij een teken. Een teken van de Heer uw God, zo lees je in het 11e vers. Eis beneden in de diepte of eis boven in de hoogte. Als je het niet kan begrijpen, Agas, niet kan geloven dat ik het doe, dan mag je van mij ook nog een teken vragen. Een teken dat je het werkelijk mag gaan geloven. Dan zegt Heer, ik kan het niet begrijpen dat u naar mij om wil zien, zo'n goddeloze koning, die het zo verdorven heeft. De Heer weet dat. Dat zijn genade niet te geloven is. Als je ziet aan wie het gegeven wordt. En daarom zegt de Heer, vraag maar een teken. Vraag het maar. Ik zal het doen. Je weet dat. Bijvoorbeeld van Gideon. Die kon het ook niet geloven dat de Heer hem helpen zou. En die vroeg om een teken. En de Heer gaf het. Om hem te bemoedigen. Wel, zo zegt de Heer dan ook. Je mag een teken vragen. En dan staat er iets bij. Moet je goed lezen. Vraag een teken van de Heer. Uw God. Heb je het gelezen? Dat zegt de Heer, ik ben jouw God, Agas. Ik blijf de getrouwe verbondsheer. Ik heb jou ook besneden. En ik kan van mijn verbond niet af, Agas. En daarom zie ik in gunst nog op je neer. Niet om jou, maar om mijn trouwverbond, dat van geen wankelen weet. Hoe groot is God in zijn genade. Onbegrijpelijk dat hij zo laag afdaalt. Ik ben uw God. En wat doet Agas? Je houdt als het ware je adem in. Wat zal de koning zeggen als de Heere zo liefdevol tot hem spreekt? Als de Heer hem zo al zijn genade geven wil. Als de Heer zo voor hem staat en zegt, Agas, geef je nou eens in mijn hand over. Agas, geloof nou mijn heil en troostrijk woord. Agas, val nu voor mij toch eens neer. Wat doet hij dan? Wel, hij blijft er recht overeind staan en hij zegt, ik zal geen teken vragen. Ik zal de Heere niet verzoeken. Oh, en dan wijst hij terug naar een tekst uit Deuteronomium. Waar staat, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Maar hij misbruikt het woord, want dan gaat het over een goddeloos verzoeken. Maar hier zegt de Heer, je mag het van mij vragen, een teken. Maar onder een vroom kleed wijst hij de Heer af. Vrome woorden gebruikt hij als een dekmantel. Schijnvroomheid, walgelijke vroomheid doet hem zeggen, nee Heer, ik hoef van u geen teken. En daarin krenkt hij de Heer op het diepst. En nu zie je ook bij Jesaja dat de maat vol is voor deze koning. Hoort gij lieden nu gij huis van David? Is het u lieden te weinig dat gij de mensen moede maakt? Dat gij ook mijn God moede maakt? Heilig verontwaardigd is Jesaja over zo'n bruut verwerpen van de Heere, die zo laag afdaalde om deze koning in te winnen voor zijn liefdedienst. Beledigd is de profeet dat jullie niet onder de straffen jullie bekeerd hebben, maar in het bijzonder dat jullie nu de Heere zo genadig komt. Lieflijker en troostrijker kan de Heere toch niet komen. En dat jullie hem nu afwijzen. Zijn liefde verachten. En dan komt ineens onze tekst. Onbegrijpelijk. Dat vensteken geweigerd door Agas. En toch gaat de Heere het zeggen. Tot troost van degenen die daar zijn onder dat goddeloze volk. Dat de Heere gaat bemoedigen. Als zij denken zal het dan nu werkelijk afgelopen zijn. Nee, een rest zal overblijven, zo klonk het al. Want hij zal komen. Oh, wat een heerlijke boodschap in die duisternis. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren. En zijn naam Immanuel heten. O, daar wordt het kerstwonder verkondigd. Het wonder dat de engel straks aan Maria zal zeggen. En waarvan Maria zal zeggen, maar dat kan toch niet terwijl ik een maagd ben. Terwijl ik geen man bekend heb, hoe zal ik dan een kind ontvangen? Hoe zal ik moeder worden? Wel, zei de engel Maria, dat zal geschieden door de overschaduwing van de Heilige Geest. Door zijn wonderlijke en heerlijke scheppende kracht zult ge zwanger worden van de Zoon van God. Hier reeds in het Oude Testament mag Jesaja, die heerlijke evangelist, verkondigen dat grote wonder. Dat hij komen zal om dat volk te verlossen van hun zonden en van hun schuld. Hij zal komen om gevangenen te verlossen uit hun gevangenis. Om armen het evangelie te prediken. Om blinden de ogen te openen. Hoe kan dat toch? Wel, dat verraadt zijn naam zo heerlijk. Immanuel, God met ons. O, daar zien wij het wonder. Het onbegrijpelijke wonder. Dat God zijn zoon, zijn enige geborene, zijn eeuwige zoon zond. Om mens te worden. Om zo een wereld verloren in schuld te kunnen verlossen. Hij werd mens. Om Immanuel te kunnen zijn. Om een zondaar met God te kunnen verzoenen. Is er een naam heerlijker, aanbiddelijker dan Immanuel, God met ons. Geliefde gemeente. Jozef, hij mag het horen. De vervulling van dit woord, als de engel tot hem spreekt. Dit alles, Jozef, die wonderlijke en heerlijke geboorte, is geschied opdat vervuld zou worden. Het ging van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, ziet, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam Immanuel heten, het welk is overgezet zijnde God met ons. Zo gaat de Heere nu een vereniging tot stand brengen, waar geen vereniging mogelijk was. God met een zondaar, dat kan alleen omdat Christus al die middelaar daartussen gekomen is. Om wat de zondaar niet kon, heeft hij gedaan, volkomen heilig geleefd. Wat de zondaar niet kon betalen, heeft hij betaald aan dat kruis van Golgotha. Daar komt Immanuel, God met ons. Hij verenigt wat onverenigbaar was. door mens te worden, om in die mensenplaats te gaan staan en hem zo te bekleden met de gerechtigheid van zijn zoon, zodat hij geen zonden meer zag in zijn Jacob. Geliefden, dan wordt het waar. Immanuel. De diepe inhoud die de dichter ook mocht zingen uit Psalm 130. Zo gij in het recht zou treden en mij zou gadeslaan. Heere, wie zou kunnen bestaan? Niemand. Maar nu door Immanuel is er bij u vergeving in uw lieve zoon. Immanuel, kom, we gaan ervan zingen. 130 en daarvan het tweede vers. Geliefde catechizanten, wat moeten jullie nou onthouden? Als je nou vanmorgen naar de uitleg geluisterd hebt van Jesaja 7. Wat wil de Heere nou dat je vanmorgen leert en gelooft? Ik hoop het morgen aan jullie te vragen. Ik zal proberen, jongens en meisjes, heel eenvoudig voor jullie te vertellen. Moet je goed luisteren. En straks ook met je ouders over spreken. Wat wil de Heere nou dat je vanmorgen leert? Ik wil allereerst dit. Wie jullie zijn. Ja, maar dominee, maar ik ben niet zo goddeloos als Agas, want ik weet wel wat u wil zijn. Weet ik echt wel. Maar voel je dat met dat te zeggen, maar zo goddeloos als Agas ben ik niet. Dat je precies diezelfde geest van Agas hebt. Wat is dat? Wel hoogmoedig. Dat wil zeggen, ik doe het zoals ik het zelf wil. Ik leef mijn eigen leven. En als mijn ouders dan willen dat ik dat ook nog een beetje godsdienstig doe, dan wil ik wel naar ze luisteren. Maar meer niet hoor. Ik leef mijn eigen leven. En natuurlijk wil ik ook wel naar de kerk gaan. Ik wil geen ruzie thuis. En als ze vragen of ik naar de catechisatie ga, doe ik het ook nog wel. Maar ik leef mijn eigen leven en er heeft niemand iets mee te maken. Dat is toch wat er in je hart leeft, of niet? Zo ben je toch. Niet luisteren. Dat is het wat Agas typeert en wat ons typeert, jonge mensen. Wij leven zoals wij zelf willen. En we luisteren naar niemand. Behalve onze vrienden als ze ons mee willen nemen op de slechte en brede weg. Dan luisteren we wel. Maar naar God luister ik niet. En ik overtreed zijn wet. Nou, dat is nou het leven van Agas en dat volk. En dan maakt het niet uit hoe je doet, maar je doet het. Je staat met je rug naar God toe en met je ogen en met je hart naar de wereld. En dan kan je een beetje vroom doen, een beetje minder vroom, kan je goddeloos doen, allerlei manieren. Maar één ding is duidelijk in je leven. Ik leef mijn eigen leven zonder naar God te luisteren. Dat is nou onze natuur, jonge mensen. Dat is die Agas natuur. Dat is het eerste wat je moet leren. En geloven. En dat aanvaarden. Zo ben ik. En nog eens nadenken. Als je zegt, ja maar zo goddeloos als Agas ben ik niet. Dat ben je wel. Want als je God ongehoorzaam bent, dan offer je je jonge leven aan de duivel. En dan doe je precies hetzelfde. Of je het nou weten wil of zien wil, maar je doet het wel. Je offert je kostelijke ziel en je jonge leven op aan de vorst der duisternis. En als God niet komt in je leven, dan ga je voor eeuwig verloren. Wat moet je nog meer leren, jongens? Wel vanmorgen wie God is. God in zijn opzoekende liefde. Want wat doet de Heer? De Heere laat je waarschuwen vanmorgen ook. Hij laat je ernstig waarschuwen. Hij laat je zien dat Hij de rechtvaardige en heilige God is. Maar dat niet alleen. Hij komt ook vanmorgen met zijn adventsboodschap. En Hij zegt tegen jou, die naar Hem niet luisteren wil. Je hebt niets te vrezen voor de duivel als je je tot mij wendt. Geloof, zegt hij, dat ik je verlossen wil en dat ik je verlossen zal. Hoor je dat? Hoor je dat? Zo komt de Heere bij je staan, zoals Hij kwam bij Agas. En Hij zegt, hoor je het? Hoor je het, Gerben? Hoor je het, Lotte? Hoor je het, Marije? Hoor je het, Annerieke? Hoor je het, Leendert? En zo zou ik al de namen van de catechisanten wel willen noemen. Hoor je het? Ik ben de Heere jullie God. hoor je het? Ik wil niet dat jullie verloren gaan. Hoor je het, Minella? Hoor je het, Bob? Hoor je mijn stem? Ik wil niet dat je verloren gaat. Eis van mij een teken, zegt de Heer. Ik heb het gegeven in de heilige doop. Heb ik een teken gegeven dat ik je ondergang niet wil? Eis van mij een teken. Zie wat ik je gegeven heb. En het derde wat je leren moet. Wie je bent. De opzoekende liefde van de Heere vanmorgen. En waar komt het nou op aan? Wel dat je vanmorgen hem nodig krijgt. Die getekend is in die heerlijke woorden. Zie, een maagd zal zwanger worden. En een zoon baren. En zij zal zijn naam heten. Immanuel. God met ons. Daar zie je nou, jongelui, hoe je zalig kunt worden vanmorgen. Als daar tegenover staat een genadig en barmhartige God. En een zondaar vol van zonden en schuld. Wat heb je nodig om die twee met elkaar te verzoenen? Immanuel, God met ons. Wat moet je leren? Wel, wie de Heer Jezus is. Gods Zoon en de Zoon van Maria. Waarom, Annemarie, moest de Heer nou mens en God zijn tegelijk? Wel, om jouw schuld te kunnen dragen. Je hemelhoge schuld te kunnen dragen, Jacob. Om je met God te kunnen verzoenen. Immanuel. En dat je vanmorgen dan mag roepen tot God. Immanuel. God met ons. Dierbare Heer Jezus. Verzoen ook mijn zonden. Amen. Heren. Mag dat in het hart van de catechisanten de vrucht zijn van de prediking van morgen. Dat ze zien wie ze zijn. Niet beter dan Agas. Even goddeloos. Even hoogmoedig. Even eigengerechtigd. Heere, zoudt gij dan vanmorgen onze catechisanten willen leren wie u bent, in uw opzoekende liefde, en dat het u alles gelegen is om ze zalig te maken, en dat u ze daarom het teken geeft, het teken van uw oneindige liefde, ziet, een maagd zal zwanger worden, en een zoon baren, en zij zal zijn naam heten, Immanuel. God met ons. Bewaar ons er dan voor. Dat we in die dwaasheid en die verharding van Agas blijven steken. En dat we onder een vrome jas zeggen. Ja maar. Ik kan mij niet bekeren. Ja maar. Je moet toch uitverkoren zijn. Ja maar. Ja maar. Ja maar. En dan is het zo duidelijk. Dat we Immanuel niet nodig hebben. Maar zonder Immanuel gaan we voor eeuwig verloren. En daarom, heren, daarom smeken wij, als u dat adventsteken van morgen gegeven hebt, ziet, een maagd zal zwanger worden, dat er vanmorgen catechisanten uitroepen, Immanuel, Immanuel. Is er dan nog een weg tussen God en mij, om met hem verzoend te worden. Ja, die is er in Immanuel. Hij brengt bij elkaar wat nooit bij elkaar kan komen. Vanwege die grote kloof door de zonden hebt u die kloof overbrugd in uw lieve Zoon, Immanuel, God met ons. Dat zo onze catechisanten die naam lief krijgen. Lief krijgen boven alles. En vanmorgen het uitroepen. Geef mij toch deze Immanuel. Heere, dat ik in u geloven mag. Dat u nou mens werd. Om mij met God te kunnen verzoenen. Koning van de kerk. Hoor ons zo. Uit genade alleen. Om Immanuels wil. Amen. Zingen wij daar ten slotte vanuit Psalm 89 en daarvan het tweede vers. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 89 en daarvan het tweede vers. Ik heb, dat was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling Immanuel, die steeds mijn oog bewaakt.
Thank you.
Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.